We gaan vanavond iets lezen uit Romeinen 9. De eerste versen van Romeinen 9. Ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet, want mijn geweten betuigt mij dit mede door de Heilige Geest. Ik heb een grote smart en een voortdurend hartzeer, want zelf zou ik wel wensen van Christus verbannen te zijn ten behoeve van mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees. Immers, zij zijn Israëlieten. Hunner is de aanneming tot zonen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften. Hunner zijn de vaderen en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus, die is boven alles God te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Tot zover vanavond. We hebben geprobeerd in de vorige avonden na te denken over deze hele bijzondere brief die de apostel Paulus ooit geschreven heeft aan gelovigen in Rome. En we hebben de eerste keer gezegd dat we met Rome van toen de wereld, de toenmalige wereld, mogen zien. En dat we vandaag soms spreken over het herstel van het Romeinse Rijk. Een rijk met Rome als hoofdstad, zeg maar gewoon het herstel van het Europese leven. En we zitten daar middenin. De Bijbel kent een aantal rijken, het Rijk van Babel, Irak, het Rijk van Iran, Medië en Perzië, het Rijk van Griekenland, Macedonië en het Rijk van Rome. Dat zijn de vier wereldrijken die in Daniël 2 en Daniël 7, maar ook op andere plekken naar voren komen. Nu zegt de Bijbel dat dat Rijk van Rome, aanwezig in de tijd van de Heer Jezus, toen hij hier op aarde was, toen was immers Pilatus een gezaghebber namens Rome. En als Paulus in hoger beroep wil gaan, dan gaat hij in beroep in Rome. Dat Romeinse Rijk van toen is een aantal honderden jaren gebleven en daarna afgebroken. Maar de Bijbel zegt dat dat Romeinse Rijk terugkomt. En dat Romeinse Rijk heeft als centrum Europa en misschien wel heel specifiek Rome zelf. Wij maken dit mee vandaag de dag. We zitten daar middenin. Het valt niet meer te ontkennen. Het Romeinse Rijk heeft weer gezicht gekregen. Een beetje nog Brussel en Straatsburg, maar toch. En het Europese denken krijgt vastere voet, wordt machtsblok van betekenis. Nu, los van de politieke dingen die daarmee allemaal verbonden zijn, is de brief aan de Romeinen misschien wel een brief aan jou, aan ons, die leven in deze tijd, die te maken hebben met deze ontwikkelingen. Dat is de insteek geweest om deze brief opnieuw te bezien. En misschien is het een aantal avonden niet zo duidelijk geweest dat dit de insteek was. Wij willen zo graag over het profetische woord nadenken. We willen zo graag nadenken over wat er gaat gebeuren in de toekomst met ons, met Israël. Dat is inderdaad steeds de insteek geweest van alle avonden. Nog een keer, misschien is het de laatste avonden niet helemaal uit de verf gekomen in de zin van, we waren dat totaalplaatje misschien een klein beetje kwijt, maar dat was het wel. Nu hebben we in Romeinen 8 aan het eind gezien dat die gemeente die hier is ontstaan door de bediening van de apostel Paulus, het evangelie van God aangaande zijn zoon, heel bijzonder evangelie, waar Paulus het heeft over dat geweldige raadsplan van God om jou en mij rondom de Heer Jezus te plaatsen, om ons in glorie en in heerlijkheid te brengen, om ons te laten genieten, maar ook om de Heer Jezus te laten schitteren door onze aanwezigheid bij Hem. Hij heeft ons immers gekend, Hij heeft ons bestemd om aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te zijn, Hij heeft ons geroepen, Hij heeft ons gerechtvaardigd en Hij heeft ons verheerlijkt en we zullen daar zijn waar de Heer Jezus is. Dan sluit Romeinen 8. Natuurlijk, we hadden te maken met die vijanden, we hadden te maken met al die krachten en machten die alles op alles zouden zetten om ons die zegen te ontnemen. Maar we hebben ook met elkaar gezegd, wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Misschien een heel klein verhaaltje. Ik las het. Je moet jezelf eens tot een piloot maken van een heel klein vliegtuigje. En in dat vliegtuigje weet je een enorme schat te vervoeren. Je zit dus eigenlijk als piloot in een klein vliegtuigje met een gigantische, kostbare lading. En je wilt die lading graag overbrengen van het ene plekje naar het andere plekje. Stel je voor dat je zo'n piloot bent. Niet zo'n heel groot vliegtuig met allerlei toeters en bellen en ik weet niet hoeveel bemanningsleden. Jijzelf, je bent enige. Weet je wel, zo'n eenmotorig geval, maar met een enorme lading. Op een bepaald moment merk je tijdens het vliegen en je kijkt achterom dat een rat zit te knabbelen aan een van de belangrijkste kabels. En je denkt, oei, 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 wat moet ik doen? Ik kan niet zeggen aan mijn tweede piloot, neem je even de stuurknuppel over, dan zal ik die rat even mores leren of zo. Ja, dan zou het vliegtuig naar beneden storten. Maar als je die rat laat begaan en die belangrijke kabel wordt uiteindelijk doorgevreten, dan stort hij ook naar beneden. Wat moet je nu doen? Jij bent zo'n piloot. Nu, het verhaal gaat verder. De piloot die denkt, weet je wat, ik zet mijn zuurstofmasker op. In een heel groot vliegtuig heb je dat niet. Daar is alles goed geregeld met de druk en zo, van buiten en van binnen. Maar in zo'n klein spulletje, zuurstofmasker op, opgezet en toen dat kleine vliegtuigje zo hoog mogelijk naar boven gebracht. En omhoog, en omhoog, en omhoog. In die ijle lucht waar bijna geen zuurstof meer is. En ik kijk stiekem een keer achterom en die rat is flauw gevallen. Die heeft geen zuurstof meer. Wat betekent dit? Zuurstofmasker, lucht, leven, geest van God. Zet hem op en kom zo hoog mogelijk. Dan zal het geknaag aan die allerbelangrijke kabel vanzelf stoppen. Eigenlijk is het een heel mooi voorbeeldje. Probeer het maar eens in je hart te leggen. Dat is precies wat Paulus aan het doen is. Hij gaat je schilderen hoe schitterend het is. Maar Romeinen 8 stond bol van door de geest. Mag ik het anders zeggen met dat kleine voorbeeldje van vanavond? Zuurstofmasker op. Iedere keer opnieuw. En de tegenstander, ja, die heeft dat niet. Die stopt dan. Ik hoop dat het een heel klein voorbeeldje is om te begrijpen dat de Heilige Geest jou en mij omhoog wil voeren, in hogere sferen wil brengen en lucht wil geven, adem en geest, precies hetzelfde woord, om deze dingen ook echt te beleven. Jij en ik, door het geloof in de Heer Jezus, kinderen van God geworden, geen automatisme, je moet wel een keer een keus maken, God wacht op je, God nodigt en er is ruimte, er is plaats voor wie wil komen, maar je moet wel komen. Er moet wel een moment zijn dat je zegt, hier ben ik, Heer. En vanaf het moment dat je komt en gelooft in de Heer Jezus, mag je je een kind van God noemen, mag je weten dat je leven uit God hebt, mag je weten dat je bij de Heer Jezus hoort en dat de Heilige Geest in je is gaan wonen. En de Heilige Geest in jou betekent leven tot in eeuwigheid. Want de Heilige Geest is God zelf, is de eeuwige. En als Hij in je woont, heb je eeuwig leven. En dat is prachtig. Dat is de grote zegen, maar ook de grote zekerheid van het geloof in de Heer Jezus. Bij de gemeente horen is bovendien in de enorme maalstroom van Gods zegen terechtkomen. Dat is geen spiraal naar beneden, maar dat is een spiraal naar boven. Ik weet niet hoe je dat zo precies zeggen moet. Maar in elk geval, dit is zo gigantisch, zo bijzonder, dat je omhoog gevoerd mag zijn. Uiteindelijk daar zult zijn waar de Heer Jezus is en daar gaat genieten. Eindeloze vreugde. Jij en ik. En we blijven hier niet. We vonden dat al. We blijven hier niet. We zijn hier wel. Nog steeds. Misschien maken we de volgende zondag ook nog mee. Het zou kunnen, maar het zou ook wel kunnen van niet. We weten niet hoe lang we hier blijven, maar we gaan wel naar de Heer Jezus. Dat is helder, dat is duidelijk. We gaan naar Hem die ons heeft vrijgekocht. Dat is de taal van Romeinen 1 tot en met hoofdstuk 8. En nu zijn we bij hoofdstuk 9. En hoofdstuk 9 gaat een nieuw hoofdstuk inluiden. Een nieuw stuk uit dezezelfde brief. En dat was ook een van de redenen waarom we deze Romeinenbrief namen voor deze, specifiek voor deze bijeenkomsten. Namelijk, we willen toch graag die Maranatha-boodschap, de boodschap van de komst van de Heer Jezus, vasthouden en iedere keer etaleren. Hoofdstuk 9, nieuw hoofdstuk, nieuw stuk in deze brief aan de Romeinen. En nu gaat het over Israël. Hoofdstuk 9, 10 en 11, echt, het gaat over Israël. In deze brief, ja. Want dit zou betekenen, kijk, als de heidenen, de gelovigen in Rome, dit soort dingen allemaal in hun schoot geworpen krijgen, hoe kijk je dan aan tegen dat oude volk van God? Hoe ga je daarmee om? Wat is er nog van over? Dan komt deze brief. Ik spreek de waarheid in Christus. Mijn geweten betuigt mij dit mee. Een grote smart heeft Paulus, een voortdurend hartzeer, want hij zou wel wensen van Christus verbannen te zijn ten behoeve van zijn broeders, zijn verwanten naar het vlees. Hij zegt, ik heb zo'n bewogenheid met dat volk, zo'n enorm stuk hartzeer als ik denk aan dat volk, dat ik zelf alles wel kwijt zou zijn als ik daarmee hen zou kunnen dienen. Dat kan niet. Dat zegt hij ook, dat kan niet, maar ik zou het wel willen. Dat is wel mijn hart. Mijn hart is zo betrokken op dat volk en op hun situatie, dat ik alles wel kwijt zou willen zijn als ik hen dan zou kunnen dienen. Nu, de gemeente die is dan verheerlijkt, en waar staat Israël dan? Hoe kijken we aan tegen Israël? Paulus heeft dus een hartzeer als het gaat om Israël, en wie heeft dat nog vandaag? Dat is toch wel een hele gewone vraag eigenlijk. Als je Romeinen 9 leest, dan denk je, zou Paulus dan de enige zijn? Is dat de enige die nog een beetje belangstelling voor Israël heeft en gevoel heeft voor het oude volk? Zijn er nog meer van dit soort lieden? Ja, er zijn nog Israël-minded mensen. Gelukkig. Maar sommigen denken dan naar politiek. En anderen hebben een beetje kritische houding en zeggen, ja, maar dat wat die meneer Olmert allemaal bedenkt, daar ben ik het ook niet mee eens. Dat is de huidige premier. Ik snap het. U bent ook nooit geroepen om de politiek van Israël te verdedigen. Ik wil het ook bewust iedere keer zeggen, ik ben niet geroepen om de politiek van Israël te verdedigen. Maar ik ben wel geroepen om de beloften aan Israël gegeven, aan Gods plan aan Israël gedaan, om dat vast te houden. Of ik zo'n hartzeer heb zoals Paulus dat had, ja, dat geloof ik eigenlijk niet. Soms dan vraag je je af, is er echt nog bewogenheid? Bewogenheid met het oude volk. Bidt u daar nog voor? In deze tijd. Ja, het kost bijna al je kop. Als je je nek uitsteekt voor Israël, dan loop je risico dat je afgevuurd, afgeschoten wordt. Want dat is al een beetje gevaarlijk aan het worden. De hele wereld is bijna tegen. En ze moeten nu toch maar eens eventjes gaan zeggen wat ze willen. Of ze moeten gaan doen wat mevrouw Rice, Condoleezza Rice aan het doen is. Zo ongeveer gaat het. Dat wordt dus nu door de keel geduwd. En het is nu bijna slikken of stikken. Zover is de situatie gekomen. En wij zijn het daar wel een beetje mee eens. De stemming in Nederland is valikant omgeslagen. We waren eerst pro, helemaal voor Israël. We zijn nu een beetje, een beetje neutraal, zoals we dat zeggen. Palestijnen hebben toch ook wel iets. Nou, dat is typisch Nederlands. Zo grijs als 365 dagen mist. Grijs. Geen kleur meer. We zijn dat kwijt. Zouden we door de preek van deze avond nog weer kleur kunnen krijgen? Zouden we nog weer opgewarmd kunnen worden? Misschien. Ik wil wel mijn best doen. Want Romeinen 9, 10 en 11 gaan over Israël. En hoe God met dat volk uiteindelijk zijn doel gaat bereiken. Maar ja, we zijn misschien wel beïnvloed door. En dat kan vrij sterk zijn, die beïnvloeding. Dat kan ik u verzekeren. Ik heb vrijdagavond in Tiel iets gezegd. Een paar van jullie waren daar. Dat kwam omdat het de afgelopen week, een hele merkwaardige week, hè, Allerheiligen hebben we gehad en Allerzielen hebben we gehad. En Hervormingsdag, een hele, hele bijzondere week. Hè, een feestweek. Of niet? Maarten Luther heeft op 31 oktober de stellingen, 95 stellingen aan de slotkapel te Wittenberg gespijkerd. Ik had een toespraak in Groningen over Israël en over de beloften van God aan Israël gedaan. En toen dacht ik, in mijn onnozelheid, weet je wat, ik haal uit die 95 stellingen een beetje stof en dan ga ik een preek houden over die 95 stellingen. Toch hartstikke actueel, 31 oktober, kan niet missen, moet overkomen. Dus ik kan bladeren, kijken, zoeken. Nou, ik heb ze allemaal, alle 95 stellingen, ook allemaal nog weer gelezen. Helemaal doorgebladerd en gekeken, wat kan ik ermee? Ik bladerde verder en ontdekte een boekje van Luther uit 1543. En in dit boekje gaat het over Luther zijn visie op Israël. En toen had ik hartzeer. Ik ben daar zo ontzettend van geschrokken. Ik wist het wel. Natuurlijk heb je dat gehoord. Is dat wel eens gezegd. Maar wat daar in dat boekje stond, dat is te gek voor woorden. Sorry, ik bedoel u niet Lutheraan tegen de schenen te schoppen, want ik wil nooit iemand tegen de schenen schoppen. Maar ik ga u wel zeggen dat Luther zo ontzettend anti-Israël was, dat hij zei, je moet al die Joden oppakken. En je moet ze in werkkampen stoppen. En ik denk, vertraai, waar heeft Hitler die wijsheid vandaan om die Joden in werk... Dat heeft hij notabene bij Luther vandaan gehaald. Echt waar. En je moet de Joodse gebedshuizen, die moet je natuurlijk gelijk verbranden. En gebedsboeken, op de brandstapel daarmee. En leraren die nog de Joodse dingen gaan leren, die moeten gedood worden. En de sieraden en het geld, die moet je eens afpakken. Joden op straat, mag niet meer. Je moet ze verbieden op straat te lopen. Echt waar. Ik schrok. Ik denk, ik ga niet preken over de 95 stellingen. Die zijn op zich juist, die 95 stellingen. Want dat was de wantoestand van de toenmalige kerken. Daar heeft hij fel tegen geageerd. En terecht, denk ik. Die 95 stellingen, daar kun je best als een werk van Gods geest gaan zien. Maar daarna, weet je wat er nu gebeurt als wij bepaalde dingen, bepaalde godsmannen in een gouden lijstje gaan plaatsen? Dat we dit soort dingen krijgen. En het is helemaal niet verwonderlijk dat in al die streken waar het Lutherse denken is doorgedrongen, geen plaats is voor Israël. Helemaal geen plaats voor Israël. De gemeente is in de plaats van Israël gekomen, punt. Dat hoef je helemaal niet te verbazen dat dat binnengeslopen is. En als dat niet helemaal afgewezen wordt, dan krijg je weer een soort grijze mix. Nou, die is er vandaag. Een beetje samengaan met die, met die, met die, met die. Het is alsof er een nieuwe kookkunst is ontstaan. Een snufje van dat en een snufje van dat. En dat roei je maar flink en dat wordt allemaal smakeloos. Sorry dat ik het zo zeg, maar dat is ons probleem vandaag de dag. En ik zeg dit nu niet om te schoppen, maar om je te vertellen dat Paulus een hartzeer over Israël ons hartzeer moet worden. En dat we ons moeten leren dat God een heel bijzonder plan heeft met dat volk. En dat dat volk een heel bijzonder volk is. Zit ik hier nu om de Joden een pluim op de hoed te zetten? Nou, hoeden hebben ze zat. Meestal zwart. En als ze geen hoed hebben, dan hebben ze nog wel een keppeltje. Kun je ook nog wel een pluimpje op vast prikken. Als je dat wilt. Nee, het gaat me er niet om dat ik die mensen ga verdedigen. Als het gaat om hun gedrag. Want hun gedrag is, nou, toch wel vaak hoogmoedig geweest. En hautain. Ze hebben zich boven alles geplaatst. En dat merk je. Ze zijn soms ook meer. Ik bedoel, dat mag je dan constateren uit wetenschappelijke dingen. En uit onderzoekingen. En uit uitvindingen. En uit ontwikkelingen en zo. Dat is ook een heel bijzonder volk. Maar daarom zitten we niet hier. Waarom we wel hier zitten is om te bedenken dat naast dat enorme heilsplan van God met de gemeente, en die gemeente die is nog een keer gekend, bestemd, geroepen, gerechtvaardigd, verheerlijkt, om aan het beeld van Gods Zoon gelijkvormig te zijn. Die gemeente, een heel bijzonder gezelschap, uniek, echt als je denkt aan dat wat God ooit bedacht heeft. Maar dat betekent allerminst dat Israël dus afgedaan heeft. En Paulus haast zich om nu in Romeinen 9 te zeggen, aha, nu eventjes bij de les blijven. En nu moet je even goed voor je stellen wat Gods plan met Israël is geweest. En nog is. Nu, dat komt nog. Meeste ervan. Alleen Paulus zegt een aantal hele merkwaardige dingen. Wat is nu het bijzondere van dat volk Israël? Nu geeft hij 8 dingen. Ik heb ze met u alle 8 gelezen. Ik heb ze nadrukkelijk gelezen zo pas. Ik wil het nog wel een keer doen. Hunder is de aanneming tot zonen. Dat begint in vers 4. Dat is 1. De heerlijkheid. Dat is 2. Verbonden. Dat is 3. Wetgeving is 4. Eredienst is 5. Beloften is 6. Van hun zijn de vaderen is 7. En uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus. Ik ben de tel kwijt, maar tel u maar rustig. U komt aan 8. 8 van die kleine dingetjes. En dat is terug te vinden in de Bijbel. Ik weet niet of u teksten kent als Exodus 4. Want ik heb u als mijn eerstgeboren zoon. Dat zegt de Heere, laat de Heere zeggen tegen Farao, van Israël is mijn eerstgeboren zoon. En Hosea 11, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Dat is ook toegepast op de Heer Jezus. Maar goed, God ziet Israël als een heel bijzonder gezelschap. Als een eerstgeborene. Wij worden ook gemeente van eerstgeborenen genoemd. Maar God ziet zijn volk als een heel bijzonder gezelschap. Aanneming tot zonen. Toen jij de Heer Jezus leerde kennen. En je de Heer Jezus zag als de heiland, als de redder van je leven. Heeft God je aangenomen tot zijn kind. En hij wil je zien als een zoon en als een dochter zelfs. 2 Korinther 6. Zonen en dochteren. Aanneming tot zonen en dochteren. Dat betekent aan het hart gebracht. Niet zomaar een kind verwekt, om nu zomaar te zeggen, ergens. Nee, zonen en dochteren aan je hart. Omgang. Vertrouwelijke omgang. Aanneming tot zonen. Maar hunder is ook de heerlijkheid. De Bijbel maakt duidelijk dat omdat God dat volk Israël uit Egypte leidde en ze door de woestijn bewaarde en in het land bracht, heeft God zijn glorie op dat land gelegd en op dat volk gelegd. Hunder is de heerlijkheid. Waarom hadden zij heerlijkheid? Omdat ze beter waren? Nee, omdat Gods glorie, omdat Gods eigen aanwezigheid daar voelbaar en merkbaar was. En dat zal in de toekomst weer gebeuren. De heerlijkheid van God rust erop. En in de toekomst gaan de volkeren van jaar tot jaar naar Jeruzalem. Om het Loofhuttenfeest daar te vieren. Want de heerlijkheid van God is daar. Hunner is de heerlijkheid. Zij zijn als het ware dragers van die heerlijkheid. Omdat de Heere daar woont. Hunner zijn de verbonden. Nou, daar is ontzettend veel over te doen vandaag. En vanaf het moment dat je de hele zaak door elkaar heen haspelt en dat je zegt de gemeente is in de plaats van Israël gekomen, dan is het verbond dus voor ons. Nou, daar begint de verwarring compleet te worden. Wat is dan het verbond? Nou, leest u dan rustig. U begint in Genesis 15, u gaat naar Genesis 17, u gaat naar Exodus 24 en u schiet al lekker op. En nu blijkt dat de Heere een heel speciale band met Abraham aanging en zei, ik sluit mijn verbond met je. Ik geef jou en je nazaten dat land. Dat land. Genesis 15, een land tot aan de grote rivier, de Eufraat en de rivier in Egypte. Een land met grenzen zoals ze nog nooit gehad hebben, compleet met Irak erbij en alles wat ertussen ligt. Grenzen Nijl en Eufraat in de Middellandse Zee. Nou, dat is een gigantisch gebied. Dat heeft God gezegd. Het is mijn verbond met je, Abraham. Ik geef het je. Was daar enige voorwaarde aan verbonden dat zij dan op moesten passen bij wat ze zeiden of dat ze dan geen verkeerde stappen zouden moeten doen, mogen doen? Geen enkele voorwaarde. Onvoorwaardelijke toezegging. Zal de Heere dat gestand doen? Ja. Hunner is zijn de verbonden. Met andere woorden, God zelf heeft zich verplicht in een verbond, in een bondgenootschap, om dit waar te maken. En bovendien zou dat volk ook voor anderen tot zegen zijn. Genesis 17. Abraham, in jou en met jou zullen alle volkeren der aarde gezegend worden. En in hoofdstuk 24 van Exodus gaat het om de wetgeving. En de Heere God zegt, verbind zich. Kijk eens, en dat is een heel ander, apart verbond. Als jullie doen wat ik van jullie vraag, dan zal ik mijn zegen uitgieten over jullie. Maar zijn dit nu typisch de zegeningen voor jou en voor mij? Nee, u en ik zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen. Niet een stukje grond. Niet een vierkante meter ergens, vierkante kilometer ergens. Onze zegen is de Heer Jezus. Dat wordt echt duidelijk, ook nog in dezezelfde Romeinenbrief. Maar goed, dat wordt dus duidelijk. Hunner is de aanneming tot zonen. Hunner is de heerlijkheid. Van hun zijn de verbonden. Hunner is de wetgeving. Maar ook dat is iets subliems. Iets subliems. Ik heb dat al een paar keer eventjes gezegd. Op andere plaatsen zijn speciale studies over de wet. Waarom de wet? Waarom die 10 woorden? Hunner is de wetgeving. Nou, de wet wordt op twee manieren gebruikt in de schrift. Namelijk de 5 boeken van Mozes, de Torah, dus de wet. 5 boeken, alles wat daarin staat. Of misschien heel specifiek de 10 woorden, de 10 geboden. Maar in die 10 woorden heeft de Heere God niet een soort bestraffende vinger omhoog geheven en zegt, kijk uit wat je doet en wees voorzichtig met wat je zegt. Maar in die 10 woorden heeft God zichzelf, heeft Yahweh zichzelf bekendgemaakt. Hij heeft getoond wie die is, zijn wezen. Hunner is de wetgeving. Hunner is de eredienst. Daar sla ik nu even over, dat ga ik straks doen. Hunner zijn de beloften. Denkt u maar eens aan Jeremia. Jeremia die in een tijd van grote nood, we hebben dat een keer gehad, in het grijze verleden hier. Toen hij zelf in de gevangenis zat, een stukje grond in Jeruzalem moest kopen. Nou, als je dan toch een stukje grond moet kopen, dan doe je het niet in een stad die op het punt staat om ingenomen te worden. Bovendien zit je zelf in de gevangenis, dus je kunt er helemaal niet van gaan genieten. Dat stukje grond, dat koop je gewoon niet. En toch zei de Heer, je moet het kopen. Waarom moest Jeremia dat stukje grond kopen? Omdat de Heer zei, zo zal het gaan straks. Er zullen weer stukjes grond verkocht worden. En ze zullen daar weer gaan wonen. Ze zullen daar weer zijn in dat land. Dat is geloof. Dat is echt een geweldige belofte. Er zijn duizenden beloften over Israël in de schrift te vinden. Daar zullen ze zijn. Ze zullen terugkeren, de 2 stammen, de 10 stammen. Ze zullen samen 1 groot volk zijn. Het is 1 complete lofzegging voor de Heere. Ik weet niet of we daaraan gedacht hebben zo pas toen we het eerste lied zongen. Komt en verkondigt het jubeljaar. Hosanna, Hosanna, de koning komt. Dat is die tijd. Beloften voor Israël. En van hen zijn de vaderen. Met andere woorden, Mozes en Aaron, maar vooral Abraham en Isaac en Jacob, aartsvaders. Hunner zijn de vaderen. Daar liggen onze roots. Daar liggen zelfs de roots van de Bijbel. Daar. En wat hen is, wat het vlees betreft, is onze Heer Jezus daar geboren. Met andere woorden, broeder en zuster, wij kunnen niet zomaar zeggen dat het er niet toe doet hoe je over Israël denkt. Paulus wil dus in deze 8 punten zeggen, het is niet zomaar een volk, het is een heel bijzonder volk. En je kunt dat volk niet zomaar rangschikken van, nou ja, of je nu Palestijn zegt, of Israël zegt, of Syrië zegt, of dat is niet zo. Dit is een heel bijzonder gezelschap. Van welk volk zou je dit allemaal kunnen zeggen? Van geen enkel volk. Daarom, u en ik horen niet bij dat volk, u en ik horen bij de gemeente, door het geloof in de Heer Jezus, door het geloof in de Heer Jezus, door het geloof in de Heer Jezus. We horen bij de gemeente, en die gemeente blijft niet hier, die gemeente wordt opgenomen, gaat de Heer tegemoet in de lucht en zal weggevoerd worden. Maar Israël wordt opnieuw Gods middelpunt. Dat staat hier. En er is zoveel te zeggen over dat herstel van dat oude volk, dat we daar heel voorzichtig mee willen verder gaan. Vanavond niet, maar nu. Dit is de eerste aanzet ertoe. En de Heer Jezus is daar geboren. En de Heer Jezus heeft daar gewoond. Hoe kan het dat er duizenden en duizenden toeristen jaarlijks naar Israël trekken? Omdat de stad Jeruzalem mooier is dan elke andere stad? Nee. Omdat het meer van Galilea groter is dan alle andere meren? Nee. Omdat de temperatuur daar beter is dan elders? Ook niet. Omdat de mensen daar zo lief en zo aardig zijn? Nou, alle mensen. Omdat je daar totaal geen risico loopt dat je je portemonnee of je camera kwijtraakt? Kun je beter niet gaan, maar je raakt je toch kwijt misschien. Al die dingen spelen geen rol. En waarom gaan ze dan wel? Hierom. Om deze reden. Omdat het een heel bijzonder volk is. Omdat God een heel bijzonder plan heeft met dat volk. En dat hele bijzondere plan met God, van God met dat volk, heeft maar één doel. Christus. En dat is nu al in die eerste verse van Romeinen 9 duidelijk. Uit hen is wat betreft de Christus, wat het vlees betreft de Christus, die is boven alles God te prijzen in eeuwigheid. Amen! Zo van, om hem gaat het. Om hem ging het ook als het om de gemeente ging. Het ging steeds om de Heer Jezus. Opdat hij de eerstgeborene zal zijn onder vele broederen. Dat is, als de gemeente om hem heen is, en als de gemeente hem omringt, en hem glorie brengt, en hem alle eer geeft, dan krijgt de Heer Jezus alle eer. En dat is Gods plan met de Heer Jezus. En daar heeft hij u en mij voor nodig. En nu zegt Paulus, maar Israël zal ook een middel zijn van de Heere, van Jehovah zelf, om hem, God te prijzen tot in eeuwigheid, om hem die is boven alles te omringen. En dat gaat gebeuren niet in het huis van de Vader, waar wij zijn dan, maar in Jeruzalem, waar hij is dan. Ik hoop dat dat helder wordt. Als nu de eerste stap zover is, dat u kunt zeggen, die gemeente, dat is echt een bijzonder apart gezet gezelschap, maar Israël is helemaal niet aan de kant geschoven, is helemaal niet, laat ik maar zeggen, doodverklaard. En Luther zijn visie op Israël is falikant fout. Ik hoop niet dat u mij beticht van ik wil schoppen tegen, want dat wil ik niet. U mag alle andere dingen van Luther gretig omarmen en dankbaar omarmen. Er zijn heel veel mooie dingen door hem gezegd. Maar op dit punt was hij helemaal de plank aan het misslaan. Neem me dat niet kwalijk, want hij heeft ontzettend veel gezien in die hele donkere tijd. Maar nu zijn wij aan de beurt. Wij zullen ons eens een keer moeten realiseren dat dat geweldige van Gods plan met ons nooit behelst dat Gods plan met Israël dus ter ziele is. En vanaf dat moment ga je teksten heel anders zien. Echt waar, dit is de sleutel tot het verstaan van de schrift. Dat ga ik u opzeggen. Dan ineens ga je ontdekken wat verbonden zijn en wat het betekent om opgenomen te zijn in het verbond of daarmee te maken te hebben. Dan ga je ineens zien dat de gemeente inderdaad weggenomen kan worden voor er, laat maar zeggen, van een jongste dag sprake is. Dat ga je ineens snappen. Ineens valt dat op zijn plek. Van harte hoop ik dat dit vanavond al gaat gebeuren. Alles bedoeld, kijk eens aan. Nu ga ik je iets vertellen over dat oude volk Israël. En daar ben ik mee annex. En mijn verwanten zijn het naar het vlees. En ik heb hartzeer over die lui. En ik wil ze zo graag winnen. Ik wil alles op alles zetten om ze te bereiken. Dat hele speciale volk heeft en in het verleden hele speciale dingen gehad. Maar heeft ook in de toekomst hele speciale dingen. Dat is voor vanavond genoeg. Israël heeft een geweldige toekomst. U en ik hebben een sublieme toekomst. Bij de Heer Jezus, met de Heer Jezus. In het huis van de Vader, samen met de Vader en de Heilige Geest en de Heer Jezus. Israël, op aarde, in Jeruzalem, daar, in die stad. Zo hoog gebouwd, nee, dat is die stad uit de hemel komend. Maar Jeruzalem zal die enorme plek zijn, de stad van de grote koning. Psalm 48. Daar zal de Heer Jezus schitteren, daar gaat de Heer Jezus alle glorie krijgen. En het is heel belangrijk dat je inderdaad gaat zeggen, Hosanna, Jezus komt, de koning komt. Hij komt eraan. Waar? Daar. Waar is hij dan koning? Over dat volk Israël. En zijn zegenrijk strekt zich uit, de belofte aan Abraham gedaan, naar alle volkeren. Dan ineens worden al die volkeren gezegend in hem. Dan ineens bleken die verbonden waar te worden, inhoud te krijgen. Schitterende zegen zal er zijn als de Heer Jezus regeert, als de Heer Jezus het centrum is in Jeruzalem. Ik weet niet waar je nu staat, hoe je denkt, hoe je over Israël denkt. Ik kan me best voorstellen dat het soms wat moeilijk is als je denkt aan het gedrag van de Israëlieten. Dan kun je wel 1000 vragen krijgen. Maar als je denkt aan Gods plan, dan hoop ik dat Romeinen 9, de eerste 5 versen, een soort sleutelfunctie gaan vervullen. Dank u wel, Heer. U hebt een plan. Dat is ook iets bijzonders. Dat volk is ook bijzonder. Als er bovendien de Bijbel dan nog zegt dat het Gods oogappel is, nou, wees dan maar voorzichtig. Zacharia 2. Blijf er dan maar af. En als je dan zegt dat Gods oog op hen is, dat hij ze daar zal zegenen en dat hij ze daar op een bijzondere manier gaat terugbrengen, dan moeten wij voorzichtig zijn. En dan moeten we ons niet mee laten slepen door allerlei mensen die vandaag zeggen, ja, maar dat is met ook een zootje ongeregeld daar in Jeruzalem, en ze doen maar. En die arme Palestijnen. Nu, lees dan maar eens wat goede lectuur over deze dingen en je zult erachter komen dat er nog nooit een Palestijnse staat is geweest. En al dat geroep van, we zijn bezet gebied, hebben ze nog nooit gehad. Ze hebben nog nooit een staat gehad, nog nooit. Dat is gewoon nog nooit geweest. Het zijn allemaal terminologietjes, allemaal kreten die nergens op slaan. En we geloven dat. Het is heel gewoon. En als we het journaal horen, zien, of de krant lezen, dan hebben we weer een extra hekel aan de Jood gekregen. Want die doet het alleen maar fout. Dat is de publiciteit van vandaag. En wij moeten nu om. Wij moeten om in ons denken. Want dat volk is niet zomaar iets. Dat is Gods volk. Dat is Gods oogappel. En wie zijn oogappel aanraakt, raakt hem aan. Het is niet zo dat ze gewoon ter ziele zijn en dat wij die zegen krijgen en dan gemakkelijk voorbij gaan aan alle oordelen die over dat volk zullen komen. Dat is heel goedkoop. Alleen de zegen moet je zelf pikken en de rest aan hen overlaten. Dan ineens zijn ze er nog wel. Ik hoop niet dat ik te scherp ben, maar ik wil zo graag helder hebben dat in de brief aan de Romeinen deze omslag hier op dit punt plaatsvindt. Hunner zijn de beloften. Hunner zijn de vaderen. En uit hen is wat het vlees betreft de Christus. Hunner is de wetgeving. Hunner zijn de verbonden. Hunner is de heerlijkheid. Hunner is de aanneming tot zonen. Hunner is ook de eredienst. Daar ga ik straks over zeggen.